Dames en heren, van harte welkom bij dit agendapunt over de meent. Ik wil allereerst sowieso iedereen van harte welkom heten die geïnteresseerd is, die op de publieke tribune zit of op andere plekken met ons meekijkt. Ik wil welkom heten aan naast mij een onderdeel van het college en een andere Karen. We hebben vandaag een K2 namens de, in ieder geval de ambtenarij. Die gaat u zometeen van alles vertellen over de meent, alles wat ik niet weet. En ik wil natuurlijk u van harte welkom heten als raad. We gaan het vandaag hebben over de meent. U heeft zelf om extra informatie gevraagd op meerdere momenten. En dit is het moment dat we met u in gesprek gaat met het college en de ambtenarij. Dus ik wens u heel veel plezier en ik wil graag het woord geven. U kunt zelf het beste voorstellen en dan mag u het woord pakken. Of wethouder Scholten, die opent het eerst.
Dank u wel, voorzitter. Een kleine opening, het gaat anders van uw tijd af en dat zou ik jammer vinden. Zoals de voorzitter in de intro ook aangaf, er zijn momenten geweest waarop u als raad vroeg... praat ons bij. We hebben vragen over een aantal onderwerpen. We willen stand van zaken weten. We willen wat rond de WVG weten. Praat ons bij. Nou, dat doen we met alle plezier. En daarvoor is ook aanwezig Karen Harms, de projectleider op dit project. En achter ons nog de ambtelijke ondersteuning in een drietal rijk. En die maken ook graag deze avond met u mee. Het is een avond met een lange geschiedenis en dat begon bij het brandveilig willen maken van het woonwagencentrum. En toen kregen we een volgende stap, omdat gedacht werd, weet je wat, als we een gebiedsontwikkeling ervan maken in combinatie met het brandveilig maken, is dat misschien een goed plan, financieel gezien. Toen bleek dat niet zo'n handig plan te zijn en hebben we een volgende stap gemaakt en dat was primair brandveilig maken en secundair de gebiedsontwikkeling. Daar heeft heel veel omheen gespeeld en Karen Harms neemt u graag mee in de stapjes die uiteindelijk leiden tot waar we nu mee bezig zijn, waar de prioriteit ligt en wat daar de stand van zaken is. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Nogmaals, mijn naam is Karen Harms, 12 jaar werkzaam bij de gemeente Soest. En ik vertel u graag de stand van zaken over het project De Meent. Ik ben projectleider voor het brandveilig maken van het woonwagencentrum De Meent. En ik wil u graag even meenemen naar een klein stukje terug tot waar we nu staan. Uiteraard de wet voorkeursrecht gemeente, de stand van zaken, wat we op dit moment aan het doen zijn en gedaan hebben op het woonwagencentrum en ook hoe wij daarmee verder gaan. Nou, dit mag denk ik duidelijk zijn. In het verleden hebben we onderzoek gedaan naar de brandveiligheid op het woonwagencentrum. Dat was niet voldoende. Er zijn korte termijn maatregelen genomen. Maar we moesten zeker in de toekomst gaan kijken voor de lange termijn. Daar zijn we mee gestart. En dan ga ik een heel klein stukje terug, want daar zijn we mee gestart. En naarmate de tijd kregen we te horen, hey, er is een ontwikkelaar die wil misschien daar ook wel wat ontwikkelen. Misschien kunnen we dat samen doen. Laten we kijken wat we kunnen. Toen hebben we gezegd van, we gaan een WVG vestigen, want als een ontwikkelaar daar gaat bouwen, dan willen wij wel graag grip houden op die gronden. En de gedachte destijds was ook, als wij met die gronden, de opbrengsten van de woningbouw, kunnen wij wellicht het woonwagencentrum, het brandveilig maken, daarin meenemen. Nou, daar is aan gewerkt. Gaandeweg bleek uiteindelijk dat eigenlijk die verkeersoplossing die zo ontzettend ingewikkeld was, ook wel heel erg veel aan financiële middelen zou meenemen. Dus wat hebben we uiteindelijk gezegd? Voor 10 november, een ontwikkeling in de tijd, zo'n gebiedsontwikkeling daar, dat gaat nog jaren duren. Dat kan zo 5 jaar duren. En die verkeersoplossing, dat was een enorme kostenpost. Toen is er op 10 november in de begroting opgenomen, wij moeten die totale ontwikkeling, het grote geheel, dus het was klein, we hebben het groter gemaakt, voortschrijdend inzicht, we moeten weer terug naar die brandveiligheid van het woonwagencentrum. We gaan het opsplitsen en daar was primair, hebben we gezegd, we gaan de brandveiligheid opnemen. Daar heeft u 3,5 miljoen voor in de begroting opgenomen, tot aan de uitvoering ook. Waarvan 3 miljoen voor het woonwagencentrum, 0,5 miljoen aan plankosten en secundair de ontwikkeling van de aangrenzende gronden. Dat ligt ten oosten van, dat ziet u in de groene kaders. He, met de stippellijn op de rode contour. En de blauwe is grond van gemeente Soest. Een week daarna, 17 november, is daar een informatie over geweest. Er zijn velen bij geweest, ook bewoners. De ontwikkelaar is daarbij geweest. En u, uiteraard. De wet voorkeursrecht gemeente. Die heeft een geldigheidsduur van 3 jaar... En daar heb je een vastgesteld bestemmingsplan voor nodig. Nou, gezien we het hebben opgesplitst, maken wij niet het bestemmingsplan op het groene gedeelte zoals u hier ziet, waar de WVG op gevestigd is. Een WVG kunnen we niet verlengen. Daar zit een periode van 2 jaar tussen. Maar de WVG die vervalt van rechtswegen op 10 februari 2024. En die ontwikkeling is nog steeds mogelijk door de ontwikkelaar om samen met de grondeigenaar de gesprekken die ze ooit hebben gehad te kunnen continueren en overeenstemming daarover te kunnen bereiken. Als Soest zijnde, waar heb je dan nog steeds grip op? Je hebt nog steeds grip op die gronden, want ook een ontwikkelaar die kan een plan indienen als een particulier initiatief wat we hebben meegegeven, daar in het bestemmingsplan gaat u over, we hebben de doelgroepenverordening en er zijn heel veel voorwaarden waar daar aan moet voldoen. Maar een ontwikkeling zou eventueel nog steeds mogelijk zijn. We hebben daarvoor natuurlijk ook, voordat wij met de ontwikkelaar de plannen groot hadden gemaakt, waren wij ook een intentieovereenkomst aangegaan met de ontwikkelaar. Daar hebben we goede gesprekken mee gehad. Nadat was besloten van we gaan het opknippen met elkaar. Daarin hebben we ook in alle gezamenlijkheid besloten om de intentieovereenkomst te beëindigen. En die is ook beëindigd. Als we dan even kijken naar de stand van zaken. We hebben op 20 september een bewonersavond gehad. En daarin hebben we de bewoners meegenomen naar de plannen die wij nu hebben voor de brandveiligheid. Wat van cruciaal belang is, zijn een aantal onderzoeken. Dat zijn de bouwkundige onderzoeken die al hebben plaatsgevonden in de woningen van de bewoners. En dan kunt u denken kunnen we het verplaatsen, kunnen we het niet verplaatsen? Want het is cruciaal, want die onderzoeken hebben we nodig om te kijken hoe we straks verder kunnen. Daarnaast gaan we natuurlijk nog steeds kijken naar verkennende mogelijkheden voor aangrenzende gronden, mocht uitbreiding nodig zijn. En de participatie met de bewoners is daarin van cruciaal belang, want we willen dit samen met de bewoners doen en we willen ook een gedragen plan hebben. En dat gaan we ook samen met de bewoners doen. Neem ik u heel even mee naar het proces die we daarvoor uitgestippeld hebben. Deze onderzoeken zijn afgelopen week net afgerond. En ik verwacht volgende week alle zoeken, alle rapportages daarvan ook echt daadwerkelijk binnen te hebben. Dat betekent dat over een aantal weken, en dan spreken we al in het nieuwe jaar, dat lijkt altijd heel ver weg, maar dat is al over enkele weken, gaan we al deze onderzoeken gaan we uitwerken. Dan gaan we kijken wat hebben we binnengekregen. Gaan we ook een plan voor maken, eerste opzet voor maken, maar ook wederom weer met de bewoners. We informeren uiteraard het college. Uiteindelijk gaan we die uitkomsten vertalen naar een eerste opzet. En u leest ook uitwerken van scenario's. Ik hoop dat we tot 1 scenario komen. Dat we 1 variant krijgen waar draagvlak voor is. Waar we allemaal achter kunnen staan. Deze leggen we voor aan het college. Uiteindelijk zal het college u dit voorleggen. En dan hopen wij in Q3, dus eigenlijk na de zomer, voor de zomer het college, na de zomer naar de raad, dat wij van u een akkoord krijgen om een variant uit te mogen werken, zodat we verder kunnen met bestek en aanbesteding. En dan medio 2025 naar de uitvoering kunnen gaan hiervoor. Ik dank u wel.
Ik kan mij zomaar voorstellen dat er naar aanleiding hiervan vragen zijn. Dus ik kijk rond voor de mensen die vragen hebben. Ik zie allereerst meneer De Ruiter, dus u heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Een vraag naar ik vermoed te beantwoorden door de wethouder. Ik wil even terugkomen op de wet voorkeursrecht gemeenten. Even een check of ik het goed begrepen heb. Ik meen uit de presentatie te mogen begrijpen dat die sowieso komt te vervallen. Want dan hebben we 10 februari een vastgesteld bestemmingsplan nodig. En met 2 keer 6 weken inzage en beroep redden we dat al niet meer. In de presentatie zat dat dan nog steeds een ontwikkeling mogelijk is. Maar dus niet meer vanuit het voorkeursrecht. Maar vanuit de normale procedure waarbij de ontwikkelaar een bestemmingsplan aan ons voorlegt. Echter, op 1 januari treedt de omgevingswet in werking. En werken we niet meer met bestemmingsplannen, maar met een omgevingsplan. Kan de wethouder enigszins toelichten hoe dat nou verschilt tot wat we nu gewend zijn? Ik weet dat het eerder, later vanavond nog een onderwerp van gesprek is. En in hoeverre de invloed die we daarop hebben vergelijkbaar of juist verschilt ten opzichte van wat wij gewend zijn met bestemmingsplannen. Dus mijn vraag is eigenlijk, welke rol krijgen wij nu als raad als er na februari alsnog een plan wordt ingediend?
En aan het woord wethouder Scholten.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uw vraag, meneer De Ruiter. Ik kan in ieder geval aangeven dat er op het moment geen plan ligt, geen aanvraag voor een plan. Dat is de ontwikkelaar ook heel duidelijk verteld. Je kunt je best doen, dat is mooi. Maar er zijn ook een aantal vinkjes te behalen op het moment dat je verder zou willen. En een hele belangrijke dikke vette vink is de bereikbaarheid, het mobiliteitsvraagstuk wat speelt rond zo'n ontwikkeling. Die is op het moment totaal niet mogelijk. Maar iedere ontwikkelaar staat het vrij om een plan in te dienen. Dat is niet gebeurd. Voor januari staat de eerste vraag voor een vooroverleg ingepland. Hoe verhoudt zich dat tot de situatie voor 1 januari? U gaat in de volgende bijeenkomst over een uurtje gaat u een vooruitblik hebben, maar bij de stukken zat ook een terugblik. En dat was het document betreffende het bindend adviesrecht. Het houdt in dat op het moment dat er een plan binnenkomt die valt binnen de criteria van het bindend adviesrecht, er altijd teruggegaan wordt naar de raad voor advies. En zoals het woord ook al zegt, dat is niet zo dat het college dan kan zeggen, leuk dat u het best heeft gedaan en hier is de la. Het is bindend. In een onderdeel van het bindend adviesrecht staat op welk moment het college naar de raad moet. En daarin, om even kort te citeren, voorzitter, ik wijk even af van het onderwerp van de avond, maar ik wil wel graag een antwoord geven aan de heer De Ruiter, is dat er woningen gebouwd worden, meer dan een paar, maar het aantal weet ik niet exact meer, die ook hoger gaan worden dan 3 woonlagen. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat dat een moment zou kunnen zijn dat de ontwikkelaar iets bedacht heeft en wij dus weer uiteindelijk bij de raad moeten komen. En dan heeft u volledige invloed op het plan om te toetsen of het past binnen het gestelde beleid door u vastgesteld.
Als het goed is, zag ik bij de heer Frakking ook een vraag.
Inderdaad, dank u wel. Ja, het is een vraag omdat er bij mij wat onduidelijkheid is. Kijk, primair het woonwagencentrum brandveilig maken, dat begrijp ik. Maar secundair blijft toch de gebiedsontwikkeling nog in beeld, als ik het goed begrepen heb. En mijn vraag is dus eigenlijk, in hoeverre heeft de gemeente daar nog een hand in? Of zijn ze alleen afhankelijk van de ontwikkelaar en wordt dat getoetst op bestemmingsplan, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling en dat soort dingen? Ja? Of neemt de gemeente zelf daar nog een rol in?
Dank u wel. Aan het woord de heer mevrouw Scholten.
Dank u wel, voorzitter. Nee, het is een scheiding van tafel en bed, om maar heel duidelijk te zijn. En alles wat met een scheiding te maken heeft, we hebben door middel van die intentieovereenkomst uitgesproken, laten we onderzoeken of een gebiedsontwikkeling in combinatie met het brandveilig maken van het woonwagencentrum mogelijk is. We zijn tot de conclusie gekomen dat dat niet mogelijk is. Dus partijen zijn uit elkaar gegaan. De gemeente bemoeit zich met het woonwagencentrum. En de ontwikkelaar bemoeit zich met zijn wens om daar een woningbouwproject te realiseren. Dus hij gaat de stroom in, zoals iedere andere projectontwikkelaar dat ook doet. Hij komt met een aanvraag, loopt netjes alle tafels af. En als hij de groene vinkjes heeft, dan zou dat uiteindelijk kunnen belanden bij het college.
Ik zag nog een vraag bij de heer Sielke.
2 mag ook. Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, wij waren nogal verrast door deze mededeling. En wij hebben toch het gevoel dat hier een mooie woningbouwlocatie door het putje zakt. Maar misschien kunt u ons geruststellen. De eerste vraag is over de ontsluiting. Die is te duur. En onze vraag was, wat is dan te duur ten opzichte van wat? Nu wordt het plantgebied, dat is de tweede vraag, gehalveerd. Want het idee was binnen de rode contour, maar ook een mogelijkheid, optie voor buiten de rode contour. En dat maakt natuurlijk voor de opbrengst van een plan nogal wat uit. En dus ook voor de financiering van de ontsluiting. Dus dat de ontsluiting te duur is, dat zegt voor ons niks in de beoordeling van hoe het er dan voor staat. Wat ons dan vervolgens verbaast is dat nu sowieso het plangebied gehalveerd wordt tot binnen de rode contour. En dan denk ik, ja, dat is de kleinst mogelijke oppervlak waarop je nog kunt bouwen, terwijl sowieso de ontsluiting al te duur is. En als ik dat dan lees, dan denk ik, nou, de aanwonenden van de regio Tesselaan, die zijn blij. Want daar gaat natuurlijk niet gebouwd worden zo. Maar als ik het niet goed begrijp, dan laat ik mij graag iets anders voorlichten. Derde vraag is even betrekking tot de woonwagenbewoners. Gaan zij nog bijdragen aan de kosten? Is er nog een terugverdienmodel? Kortom, wat betalen zij zelf? En dat waren even mijn drie vragen. Dank u.
Wethouder Scholten gaat al uw drie vragen beantwoorden.
Dank u wel, voorzitter. En met ondersteuning van het ambtelijk apparaat. Ik wil niet in de techniek en de cijfertjes belanden. Als gemeente, en u heeft als raad uiteindelijk ook de goedkeuring opgegeven rond mei dit jaar, hebben we nota kostenbeleid. En dat betekent op het moment dat een ontwikkelaar besluit om een gebied tot ontwikkeling te brengen, dan is hij ook ten dele verantwoordelijk voor de kosten die dat met zich meebrengt. Om het heel plastisch te zeggen, als je ergens midden in een Rimboe een gebied wilt ontwikkelen en je zegt tegen een gemeente, fijn, zorgen jullie wel eventjes voor riolering en ontsluiting, dan doen we niet de goede dingen met elkaar. En daarom ben ik ook heel blij dat u als raad die nota vastgesteld heeft, waardoor we een deel van de kosten kunnen verhalen bij de ontwikkelaar. Het komt uiteindelijk het plan ten goede om zoiets als een ontsluiting te realiseren. Dat hebben wij verzuimd op het moment dat wij met elkaar die intentieovereenkomst aangingen, om dat duidelijk met elkaar af te spreken. En ik ben blij dat we, wat er toen niet was, die nota nu hebben, zodat we met elkaar afspraken kunnen maken, ongeacht welke ontwikkelaar dat is. U geeft aan, het plangebied is gehalveerd. Het plangebied is in die zin niet gehalveerd. De ontwikkelaar gaf aan dat hij buiten de rode contour tot een ontwikkeling wilde komen. En u weet allen dat wij heel druk bezig zijn met de participatie rond de omgevingsprogramma's. En dat een onderdeel daarvan ook is, waar wilt u dat als we buiten de rode contouren de zogenaamde RAVO-randen gaan bouwen, na 2030, waar wilt u dat dat dan eventueel zou kunnen landen? We hebben heel duidelijk met elkaar afgesproken, mocht er een ontwikkeling plaatsvinden buiten de rode contour, dan is dat na 2030. Daar hebben we een heleboel voor te doen. Maar daarom kunnen wij ook niet zomaar alle participatietrajecten en alle afwegingskaders die we met u nog willen doorlopen, volledig gaan doorkruisen, omdat een ontwikkelaar zegt, daar staat maar een lijntje en dat is voor mij niet zo belangrijk. Voor ons is dat een heel belangrijk lijntje. En ik wil gewoon het proces doorlopen wat we met elkaar afgesproken hebben en wat we ook naar onze inwoners beloofd hebben. En dan vraagt u naar de bijdrage van de kosten van de wagens. En ik denk dat jij daar het beste een antwoord op kunt geven.
Dank u wel, wethouder. Bijdrage in de kosten hebben op dit moment is nog niet duidelijk. Dus daar moeten we op een later moment echt even op terugkomen. Daarom zeg ik dat de onderzoeken die we momenteel gedaan hebben, die zijn eerst cruciaal, waar we echt in januari mee verder kunnen. En dan weten we ook eigenlijk wat we kunnen. Hoe de herinrichting moet, hoe we moeten herindelen en wat we verder daarmee moeten. En dan zullen we dit ook zeker daarin meenemen en kijken wat daarin mogelijk is, niet mogelijk is en wat daar het hele financiële plaatje van is, het hele plan.
Ik zie u nee schudden. Wilt u nog een vervolgvraag daarvoor hebben?
Ja, als dat mag.
Een hele snelle dan.
Een snelle? Oh, dus dan doe ik de rest voor de volgende ronde. Nou, even dit laatste. Dat gaat over de kosten. Maar het ging nu even om het principe of de bewoners gaan bijdragen aan kosten. En dan doet het even niet toe hoeveel, hè, want dat moet in redelijkheid en zo. Maar is er überhaupt, ook juridisch, is er een grond om de bewoners mee te laten betalen? En dan is de principeuitspraak, ja, gaat de gemeente daar dan ook gebruik maken, los van de hoogte?
Dank u wel. Daar zal ik echt even later op terug moeten komen. Dat kan ik nu niet beantwoorden op dit moment.
Ik zag net aan mijn linkerkant volgens mij twee vingers bij GGS omgaan. Dus de heer Paul of de heer Pauw? Ik weet niet wie ik als eerst. Oké, dan geef ik eerst het woord aan de heer Pauw.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil toch even verduidelijken. Het ging net ook al even over de kosten. We hebben in het verleden heel veel geld in de projectontwikkeling gedaan. Ik wil graag weten, dat was op een gegeven moment ruim 3 ton, er moest nog op een gegeven moment geld bij. Er struikelde zowat een wethouder over. Nu gaan we weer geld erbij doen. Van welke kosten komen dan terug ten laste van de projectontwikkelaar die daar een ontwikkeling wilde doen? Ik hoorde de wethouder daar net zoiets over zeggen. Wat mij ook opviel in de presentatie van mevrouw Harms, dat ze, ja, mogelijk hebben we te weinig ruimte om alles te situeren op het huidige, woonwagenkamp. Dat zou misschien uitbreiding zijn, maar als ik zo het plaatje zie, is dat vrij onmogelijk. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
Projectontwikkeling is niet iets waar de gemeente zich mee bezighoudt, meneer Paul. Dus het tekenen van huisjes en allerlei ontwikkelingen op een plot en behoeven van woningbouw, dat hoort bij de ontwikkelaar en daar hebben we ons ook niet mee bezig gehouden. Dus daar zitten geen kosten voor de gemeente. Dank.
Mag ik even reageren?
U had nog een andere vraag, dus als we eerst toch niet laten beantwoorden, dan komen we zo meteen terug bij u.
Dank u wel. Vraagt inderdaad van, hè, als we niet genoeg grond hebben, waar gaan we dat vandaan halen? Daarbij verkennen we meerdere mogelijkheden. Ten noorden van verkennen we, maar ook vooral nog steeds het gedeelte ten oosten van, waar we ook gesprekken en verkennende mogelijkheden ook met de ontwikkelaar nog kunnen voeren.
Voorzitter, mag ik daar een verduidelijkende vraag over stellen?
Jazeker, maar meneer Pauw, natuurlijk ook nog een vraag. Maar als u dan een hele snelle verduidelijkende vraag geeft, dan kunnen we daar nog door met die van de heer Pauw.
Goed. Ik begrijp nu van mevrouw Harms dat er wellicht een mogelijkheid is ten oosten van het woonwagencentrum om, als het nodig is, daarheen uit te breiden. Maar als ik het plaatje van de eerste keer voor ogen haal, zitten we daar bij een stuk grond wat niet eigendom van de gemeente is.
Dat klopt. Aan de oostkant, waar nu op dit moment nog de WVG op zit, op een moment als die van rechtswegen zal verlopen, dan kan de ontwikkelaar in gesprek met de grondeigenaar daarvan. Zoals u misschien ook op het plaatje heeft gezien, is er nog een gedeelte grond in dat hele ontwikkelgebied voor de ontwikkelaar wat eigendom is van de gemeente Soest. En daarover kan je met elkaar in gesprek.
Betekent dat dan dat we als gemeente, als er in een scenario zit dat we uit moeten breiden qua grondoppervlakte voor het woonwagencentrum, dat we dat doen in samenwerking met de projectontwikkelaar? Lijkt me toch sterk.
We zullen dan het gesprek aangaan om te kijken wat mogelijk is, wat de ontwikkelaar nodig heeft aan de gronden. Die wil natuurlijk graag op het hele gebied ontwikkelen. Dan zouden wij aan de oostkant eventueel, als blijkt hoeveel vierkante meter dat is, hè, nadat alle onderzoeken gereed zijn daarvoor, met hun daarover in gesprek kunnen gaan. Maar dan zal dat losstaan van elkaar, maar dan zou je dat kunnen ruilen met elkaar.
Ik hoor naast mij dat wethouder Scholten graag ook nog iets hierover wilt zeggen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Meneer Baks, ik begrijp uw vraag en ik begrijp misschien ook de behoefte aan wat nadere toelichting rond die scenario's. Het is nog wel wat prematuur om het daarover te hebben, want de eerste zoekrichting is echt, wat is er mogelijk binnen het gebied wat we nu hebben en waar de mensen nu wonen? En als blijkt dat dat niet past, dan moet je verder kijken. En dat begint in eerste instantie altijd met een tekening. Zetten we een streepje links of rechts. En daarna ga je onderzoeken, is dat echt haalbaar? En wat moet je daarvoor doen? Dus ik kan me voorstellen dat u denkt van, is dit nu al aan de orde? Nee, ik vind dat een stap verder in het proces, omdat we zeker moeten weten dat dingen kloppen of niet kloppen. Klopt het niet? Next step.
Meneer Paul, nog een vraag voor de eerste keer en dan ga ik daarna naar mevrouw Walraven van Dam. Ja, meneer, we hadden afgesproken ooit één woordvoerder te doen. Dus ik wou nu vragen om zo meteen uw vraag nog even in te fluisteren bij de heer Pauw. Want dan kunnen we daarna. Nou ja, of een tweede ronde, maar ik wil wel zoveel mogelijk zorgen dat in ieder geval iedere fractie het woord heeft kunnen voeren.
Goed, nog even over die investering. De gemeente heeft destijds geld geïnvesteerd in het hele ontwikkelgebied De Meent totaal. Ik hoorde net van de wethouder dat er een stukje terugkomt. Of als die WVG niet doorgaat. Ik wil gewoon weten, welk bedrag komt dan uiteindelijk terug naar de gemeente van die investering die we destijds gemaakt hebben?
Dank u wel. Meneer Pauw, wij hebben geen stukjes en we krijgen geen stukjes en er komen ook geen stukjes terug. Dus ik begrijp uw vraag niet. Denkt u dat wij... Kunt u het nader toelichten? Mag dat,
ik begreep uit uw woorden, net in eerdere instantie, dat er, omdat het hele project niet doorgaat, dat er dan in wezen kosten verhaald kunnen worden bij de projectontwikkelaar.
Ah nee, meneer Pauw, dan ben ik niet duidelijk genoeg naar u geweest. Sorry. Wij hebben, of u heeft als raad de nota vastgesteld. In die nota staat dat ongeacht welke ontwikkelaar, maar iedere ontwikkelaar die met een woningbouwontwikkeling komt, bijdraagt aan de kosten in het openbaar gebied.
Goed, dus we zien van deze investering die we destijds gedaan hebben niets meer terug.
Ik kan het bedrag niet voor. Ik heb het bedrag niet zo snel voor ogen. Ik weet ook niet wat we daarvoor gedaan hebben. Als u daar een antwoord op nodig heeft, dan kunnen we dat via Teams voor u regelen.
Graag.
Oké, dank u wel. Dan was de volgende spreker mevrouw Walraven van Dam.
Dank u wel, voorzitter. Het duizelt mij ook een beetje door alle vragen en de bedragen die genoemd worden. Maar ik heb even teruggekeken naar u noemde over 17 november, daar zijn wij bijgepraat toen wij 10 november dat vastgesteld hebben. En het vreemde is dat we 17 november hebben we al verschillende opties gekregen, varianten over het woningbouwcentrum, wat op verschillende plekken gesitueerd kon worden. Ik denk dat daar die 3 ton in zit van meneer Pauw. En we hebben scenario's gekregen van de woningbouwontwikkelaar Heijmans, volgens mij. Dus ik snap niet dat we dat toen, dus 22 of 17 november was dat, en in december is toen al die intentieovereenkomst is al afgesloten. Hoe is afgebroken, zeg maar. Dus ik word er een beetje onrustig van, ik snap het niet. En nu hoor ik weer dat de ontwikkelaar wel mag gaan doorontwikkelen. En hoe staat het college daar tegenover als die wel gaat doorontwikkelen op de gronden die dan van hem zijn? Dank u wel.
Er is op 17 november is er een presentatie gegeven over de verschillende scenario's. En die scenario's waren nog over het grote gedeelte, is dat laten zien door de ontwikkelaar destijds. Dus dat is niet op het gedeelte alleen geweest waar we het nu over hebben, hè, die opsplitsing is geweest. Maar de ontwikkelaar heeft natuurlijk daarvoor veel uitgewerkt en getekend. En dat is destijds inderdaad laten zien wat ze reeds hadden. Daarmee, na de tijd, hè, of die week daarvoor, is officieel daar een knip in gezet. Alleen ze hebben nog laten zien destijds in het grote geheel wat daarin de mogelijkheden zijn.
Dan lag er ook nog een vraag open voor de wethouder. Dus de wethouder, geef ook nog even het woord. Wethouder Scholten.
Mevrouw Walraven, u vroeg hoe het college tegenover de ontwikkeling staat. Ik kan u daar geen antwoord op geven, want ik weet niet hoe de ontwikkeling eruit gaat zien. In januari komt de ontwikkelaar in een vooroverleg toelichten wat zijn gedachten zijn. Dat is nog lang niet richting het college op dat moment. Dus dat wachten we rustig af. Dank u wel.
Nu zijn er van verschillende fracties wat andere mensen die ook nog het woord willen noemen. Maar ik wil wel graag zeker weten dat andere fracties ook de kans hebben gehad om nog vragen te stellen. Dus ik ga nog heel even snel rondkijken bij de fracties die nog geen vragen hebben gesteld. Meneer Van der Wart.
Ja, een korte praktische vraag waar wij nog mee zitten is... volgens mij hebben we met z'n allen dat geld vastgesteld voor het brandveilig maken van dat terrein. En nu hebben we het over uitbreiding en hebben we het over... samenwerkingen met ontwikkelaars. Volgens mij gaat het puur om het brandveilig maken van die woningen. Daar is in 2019 al onderzoek naar gedaan. Er is een vervolgonderzoekje nu, heeft plaatsgevonden, die net beëindigd is, 4 jaar na dato. Dus ik zou zeggen, ga daarmee aan de slag, maar maak het niet ruimer als het is. Maar is het ook echt het brandveilig maken of komt er nog meer bij kijken voor dat bedrag?
Nee, het is daadwerkelijk het brandveilig maken van het woonwagencentrum. En het andere gedeelte is de ontwikkeling van de naastgelegen gronden als een particulier initiatief. Dat doen wij niet actief, dat doet de ontwikkelaar. Wat wij actief doen is het brandveilig maken van het woonwagencentrum.
Dus u, voorzitter, dus u sluit uit dat daar meer woningen bij komen binnen dit binnen deze portie aan gelden?
De woning op de naastgelegen gronden staat los van het woonwagencentrum. Dus het kan eventueel zijn als we zeggen, want sommige bewoners hebben dat ook bij ons aangegeven, hebben hele goede gesprekken gehad met de bewoners. Van, misschien is het wel een idee als ik een gesteende huurwoning heb. Dus dat zou kunnen, maar binnen het plot zeg maar, van het woonwagencentrum. En hebben we straks alle onderzoeken en komt eruit van wellicht, misschien hebben we nog iets grond nodig, dan moeten we daar verder de verkenning voor doen.
Dan ga ik verder met de ronde 2. Als er nog partijen zijn die nog meer vragen hebben. Ik zie de heer Wrakking al met een vinger omhoog. Dan krijgt u het woord.
Ja, dank u wel. Ik wil toch nog even hebben over die scenario's, want in 2020 zijn er een aantal scenario's ontwikkeld. 0A en 0B was dan echt voor het woonwagencentrum. Inmiddels zijn er weer wat scenario's. Die worden gepresenteerd bij het college en later die zullen dan een keuze maken en dat voorleggen aan de raad. Maar mijn vraag is eigenlijk, krijgen we dan één scenario voorgelegd of kan de raad ook nog... invloed uitoefenen door een keuze te maken uit die scenario's?
Ik hoop van harte dat we op één scenario uitkomen waar we met z'n allen heel erg draagvlak voor hebben. Maar het is zeker niet uit te sluiten dat we meerdere scenario's hebben, meerdere varianten die we bij u neerleggen.
Ik zag nog vragen bij de heer De Ruiter.
Ja, dank voorzitter. U gaat concreet aan de slag met het brandveilig maken van het kamp. Wanneer en op welke wijze voorziet u dat u de buurt, de omwonenden in meest ruime zin van het woord, want er wonen natuurlijk geen mensen omheen, want het zit in Weiland, maar gaat informeren en betrekken bij die plannen? Is daar al zicht op en heeft u al ideeën over hoe u dat gaat doen?
We hebben alle bewoners reeds al gesproken. Daar zijn echt 1-op-1 gesprekken mee geweest. En die nemen we ook mee in het hele proces. En daar gaan we regelmatig mee om de tafel zitten. Als straks inderdaad, mocht het particulier initiatief, dan wordt uiteraard de hele buurt er ook meegenomen. En we zullen ook de buurt, de rechtstreeks, die er heel dichtbij wonen. Hè, want u zegt heel mooi, ze wonen in het weiland, dat klopt. Maar er zitten nog wel wat woningen omheen en uiteraard zullen we die ook gewoon informeren.
De heer Paul.
Ja, toch maar, ik ga hem toch stellen. Er woont nou een aantal mensen. Er gaat een brandveiligheidsoperatie plaatsvinden. Dat betekent waarschijnlijk ook dat het aantal plaatsen wat er nu staat meer ruimte nodig heeft. De vraag is eigenlijk kort en goed. Die mensen die er nu wonen, kunnen die allemaal terugkomen? En de tweede vraag is eigenlijk, als er dan een projectontwikkeling in het belendend perceel plaats gaat vinden, kun je daar nog met goed fatsoen tijdelijk wonen? Hoe wordt dat voorzien?
Ik begrijp uw vraag niet helemaal over tijdelijk wonen. Maar wat ik u wel kan vertellen is dat er 25 standplaatsen zijn op het woonwagencentrum. En dat die sowieso gehandhaafd blijven.
Ja, dankjewel. Ik bedoel, als daar gewerkt wordt, dan zul je toch tijdelijk even moeten uitwijken. En als daar net een projectontwikkelaar met een heimachine bezig is, is dat misschien wat...
Dank u wel, ik begrijp u. Het kan inderdaad zijn dat wij plek nodig hebben voor schuifruimte, werkruimte. Ook dat hopen we echt in januari heel duidelijk op ons netvlies te hebben. Een ontwikkelaar zal in de komende periode daar nog niet aan het werk zijn. Want daar gaat echt wel enige tijd overheen. Hè. Gebiedsontwikkeling duurt jaren. Maar ook als zij met een particulier initiatief willen komen, zij moeten aan alle voorwaarden voldoen. Denkt u alleen maar aan ecologisch onderzoek. Die duren zo wel een jaar. Dus wij gaan er echt vanuit dat wij elkaar daarin niet in de voeten lopen.
De heer Sielke had nog een vraag.
Ja, nog even terugkomend op het meebetalen van de bewoners. U zegt, dat krijg ik nog te horen, alleen ik ben toch wel een beetje bezorgd. Want is er met de bewoners daar überhaupt over gesproken? Ik bedoel, wat is de verwachting van de bewoners in deze 2 jaar dat er nu over dit plan is gesproken? Want ja, als nu de gemeente denkt van, ja, vindt eigenlijk ook wel eerlijk dat ze gaan wat bijdragen, maar 2 jaar zijn ze dan toch in het ongewisse gelaten. Dus ik vind dit eigenlijk wel een beetje pijnlijke vraag om te stellen, maar ik stel hem toch. Hè, zijn de bewoners ingelicht over het feit dat ze al dan niet zouden moeten gaan bijdragen? Dat is één vraag. En dan heb ik nog een andere vraag, toch over de ontwikkeling. U zegt het tweede deel kan alleen na 2030. Dan blijft alleen het deel binnen de rode contour over. Terwijl tegelijkertijd is geconstateerd dat de ontsluiting het hele plan onbetaalbaar maakt. Dan is mijn conclusie, als je dan het plan halveert, dan is die sowieso onbetaalbaar. Maar de andere vraag is, de ontsluiting, dat is geconstateerd, moet op de Jachthuislaan. Hè, want er is geen ruimte om hem richting dorp te doen. Dat is buiten rode contour. Is er dan wel nog überhaupt regeltechnisch mogelijk om die ontsluiting op de Jachthuislaan, hè, door het gebied buiten de rode contour te leggen? Want als dat niet lukt, laten we er dan een stekker uit trekken. En niet eindeloos maar blijven ronddraaien, wat mij betreft. Dank u.
Het is aan de ontwikkelaar. Oh, excuus.
Ik kan me voorstellen, dat is een hele specifieke vraag, of het misschien handig is om dit op een ander moment via Teams op terug te komen. Maar goed, als u het antwoord in uw hoofd heeft, dan mag ik hem natuurlijk geven. Maar ik zou hem willen meegeven, een goed antwoord via Teams is misschien beter dan een antwoord op dit moment. Zorg ervoor dat het antwoord via Teams naar u toe komt.
Van wat? Ik heb 3 vragen gesteld.
Er komt toch een antwoord uw kant op.
Ja, van 3 vragen of van 1 vraag over die bewoners? Ik bedoel, even...
Zijn van de bewoners gaan we u terugkoppelen via Teams inderdaad. En ik wil u nu best even een antwoord geven. Want de ontwikkelaar staat aan de lat ook voor de verkeersoplossing. Ook qua financieel staan zij aan de lat voor een goede, acceptabele verkeersoplossing. Dus zij zullen daar ook de onderzoeken voor moeten doen. En ook met de partijen daarvoor in overleg gaan.
Ja, maar dat was mijn vraag niet, sorry. Dat is geen antwoord.
Zou u uw vraag nog kort specifiek willen stellen?
Ja, de vraag is of het voor de gemeente toelaatbaar, acceptabel is dat de ontsluiting die alleen op de Jachthuislaan kan komen, want dat was al eerder geconcludeerd, of dat mogelijk is aangezien het buiten de rode contour is. Als dat namelijk niet zo is, was mijn idee, trek dan de stekker eruit, want dan kan hier niet gerealiseerd worden.
Meneer Sielke, u spreekt over dingen die ik niet met zekerheid durf te zeggen. We hebben een omgevingsprogramma lopen rond mobiliteit. Er zijn onderzoeken gedaan hoe verkeersafwikkelingen gedaan moeten worden. En op dat moment kunnen wij zeggen wat wel of niet mogelijk is. In de huidige situatie een woningbouwontwikkeling op die plek is niet mogelijk.
Maar nu nog even terugkomend op de eerdere antwoord. Want we zijn nou 2 jaar bezig en de mededeling hier was dat de ontsluiting sowieso van plantgebied op het verkeersnet van Soest onbetaalbaar was. Dat weet u dan wel. Ik bedoel, wat weet u nou wel en wat niet? Want de vragen die ik stel, dat zijn dan toch ook gewoon de dingen die je moet weten om tot de conclusie te komen of iets wel of niet kan.
Ik duik in een verleden waar ik niet helemaal een onderdeel ben van geweest, maar u herinnert zich wellicht nog een rotonde die ooit is geprojecteerd. Een losgevallen rotonde op de Vredehofstraat. Die bleek onbetaalbaar, maar dat was het niet alleen. Later bleek die ook onhaalbaar. En daar spreken we over.
Maar voorzitter, punt van orde.
Ja,
als wij vanavond op de agenda hebben staan het brand, de plannen rond de brandveiligheid van de Meent. Gaat het dan niet een stap te ver als wij het ook hebben over de gronden daarnaast en de ontwikkelingen daarvan? Er is aangekondigd dat we praten over brandveiligheid. En naar mijn idee gaan deze vragen van D66 dat onderwerp te boven.
Zoals ik hem lees is het vooral dat we het hebben over het hele project De Meent. In de presentatie komt natuurlijk ook wel dingen naar voren en ook in de oplegnotitie. Goed. Volgens mij past dit nog wel binnen het agendapunt. En sowieso, het is een informatiebijeenkomst natuurlijk. Hè? Dus en sowieso elke vraag die u als raad wil stellen, wil ik zoveel mogelijk ruimte voor houden. Zijn er nog andere vragen? De heer De Ruiter.
Ja, dank voorzitter. Ik wil het college en ondersteuning danken voor de heldere antwoorden vanavond. Ik heb geen vraag, maar omdat niemand meer het woord vraagt, wil ik wel nog even een oproep doen. U gaat aan de slag met het brandveilig maken van het kamp. Dat heeft fysieke gevolgen, alleen al in tijdelijke werkzaamheden, maar misschien ook in hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Dus ik wil u toch echt gehoord het antwoord op mijn vraag over participatie op het hart drukken. Om omwonenden, dus niet van het kampje zelf, maar omwonenden, daar toch veel meer bij te betrekken dan ik in het antwoord kon beluisteren. Neemt het alsjeblieft ter harte, want wij gaan daar ook wel op letten.
Ik vind het fijn dat u mij de gelegenheid geeft om dat volmondig te kunnen beamen. Nu misschien nog iets te prematuur, maar het betrekken van de omwonenden rond de dingen die zo dicht bij hun eigen woonomgeving gebeuren, is een noodzakelijk iets. Dus in ieder geval dank dat u daarin ook ondersteunt.
Als er dan geen vragen... Oh, ik zie toch nog een vraag aan de linkerkant. De heer Pauw.
Ja, waar ik een beetje moeite mee heb met het feit is dat we iedere keer opschuiven in dit hele traject. Met name omdat eigenlijk de brandveiligheid die moest naar beneden bij het woonwagengebied. We slepen dat al jaren met ons mee. Ik denk dat wij ons echt hard moeten maken, die zeg maar, cijfers die er nu zijn, dat we dus in het derde kwartaal 2024 scenario's hebben en dat ze kunnen gaan echt de zaak kunnen aanpakken, in 2025 ook gerealiseerd moet worden. Wij denken dat we daarvan uit mogen gaan dat het harde cijfers zijn.
Daar gaan wij uiteraard ons hele harde best voor doen om dat ook te halen. Zeker.
Als er dan geen vragen meer zijn, dan wil ik u allemaal bedanken voor uw tijd en al uw vragen. Er waren volgens mij nog een tweetal opmerkingen gemaakt die via Teams nog beantwoord gingen worden. En ik zal vooral aan u willen vragen, als u natuurlijk nog veel meer wil weten, u kent de weg daartoe. Ik wil u allemaal danken voor uw aandacht en nog heel veel succes bij het volgende agendapunt.
Dan heropen ik deze beeldvormende vergadering. En als eerste welkom de mensen op de publieke tribune en die anders in zijn ervaring kijken dan wel luisteren. Dat het laatste onderwerp dat wij in deze raad behandelen in dit kalenderjaar hoogstwaarschijnlijk, met alle respect, niet het meest spannende onderwerp gaat zijn. Desondanks goed dat u erbij bent, want er wordt vanavond heel veel zeer nuttige informatie gegeven. Ik zei het al, het is een beeldvormende vergadering. Vanavond vindt er geen politiek debat plaats en er worden ook geen besluiten genomen. Sterker nog, het onderwerp dat vanavond aan de orde is, komt in deze vorm ook niet ter besluitvorming terug. Het is informatievoorziening die voor de raadsleden zeer belangrijk is om later te kunnen afwegen als er wel besluiten richting het omgevingsplan genomen moeten worden. Vooral procesinformatie in die zin. Welkom ook aan de ambtelijke ondersteuning die ons al die informatie gaat verschaffen. Welkom aan namens het college wethouder Scholten en natuurlijk welkom aan alle raadsleden en fractieassistenten en met name de woordvoerders. Om te beginnen geef ik even het woord aan wethouder Scholten voor een korte aftrap.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de boodschap. Een korte aftrap. U heeft het erover dat het misschien niet het meest spannende onderwerp is. En toch is die omgevingswet iets wat best wel heel spannend is geweest. Want hoe vaak werd het ding niet uitgesteld? 5 keer. En nu is bijna 1 januari en dan gaan we ermee starten. En het was juist de bedoeling om het ook niet spannend te maken, zo'n omgevingswet. Het is bedoeld om te versnellen, te verbeteren, te vergemakkelijken en maatwerk te kunnen leveren op lokaal niveau. Nou, dat is waar ons ambtelijk apparaat de afgelopen maanden, wat jaren bijna, snoeihard mee bezig is geweest. En nog steeds zijn ze er waanzinnig hard mee bezig. Dat begon natuurlijk bij u als raad met het vaststellen van een omgevingsvisie, want dat hoort bij de omgevingswet. Uiteindelijk een sturingsfilosofie met een bindend adviesrecht. Meneer Sielke wordt daar vast wel weer gelukkig van als ik dat even benoem. Ook vastgesteld door de raad. De omgevingsprogramma's waar nu keihard gewerkt wordt aan de afwegingskaders en die in januari bij u aan de raad voorgelegd worden. En dan hebben we het sluitstuk, de omgevingsplannen. En Ruben gaat ons meenemen in de presentatie over deze plannen. Voorzitter, dank.
Ja, u ook dank. U hoort het al. De heer De Goede gaat u meenemen in een presentatie waar alle informatie in staat. Nu heeft u als fractieleden de presentatie van tevoren al ontvangen. Dus ik kijk even rond of er een van de woordvoerders aan de heer De Goede iets wil meegeven waar in ieder geval aandacht aan besteed moet worden. Of een vraag die nu al brandt op uw lippen, dat het meteen in de presentatie verwerkt kan worden. Presentatie op maat. Is er een fractie die dat van tevoren wil aangeven? Nee. Heel mooi. Dan gaan we naar de presentatie, waarbij ik u wil vragen om als u een van de woordvoerders een verduidelijkende vraag heeft, dus een vraag die terugkomt op wat net door de heer De Goede gezegd is en u niet helemaal begrijpt, stelt u er dan vooral via mij tijdens de presentatie en bewaart u alsjeblieft de verdiepende vragen voor aan het einde. Er is dan ruimte genoeg voor de woordvoerders om dan vragen te stellen. Meneer De Goede, het woord is aan u.
Dank u, voorzitter. Voor degenen die mij nog niet kennen, zal ik me eerst even kort voorstellen. Ruben De Goede, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling. En inderdaad, zoals de voorzitter al zei, al enige jaren bezig met de voorbereiding op de omgevingswet. Ik wilde graag even de presentatie in beeld, kan dat? Ik heb al een soort disclaimer op de voorkant gezet. Want ja, waar we vanavond over gaan hebben, dat is eigenlijk in mijn ogen in ieder geval het meest taaie en complexe onderdeel van die omgevingswet. In ieder geval het meest taaie, complexe kerninstrument wat we hebben. Vandaar de slogan van de Belastingdienst. Als een soort disclaimer. Even kijken. Daar gaat-ie. Ik begin zometeen even met nog even terug. De wethouder heeft al iets gras voor mijn voeten weggewaaid. Een algemene inleiding. Dan gaan we even over de transitiefase richting dat omgevingsplan zeggen. Iets over de samenloop van de besluiten. Wat dat precies is, dat wordt zometeen wel duidelijk. Vervolgens laat ik even iets zien van hoe ziet dat omgevingsplan er nou straks uit. Wat is er anders ten opzichte van wat u nu altijd aangeboden krijgt. Nog iets over hoe ziet dat er straks voor de inwoner uit. Wat krijgt die inwoner te zien. En we eindigen even met een stukje van hoe gaan we straks, hoe ziet die planning er ongeveer uit. Allereerst nog even, de wethouder zei het net al. Wat waren nou ook weer die verbeterdoelen van de omgevingswet? Nou, allereerst een beter inzichtelijk omgevingsrecht. Dus 26 wetten in één wet. Kijken of je rails kan schrappen. Ook het inzichtelijker maken. Daarvoor is ook een digitaal stelsel omgevingswet in de lucht. Waar een hoop over te doen is. Daarnaast integralere besluiten. Dus de leefomgeving centraal. Dat zou ook moeten leiden tot snellere en betere besluitvorming. En er zou meer ruimte moeten zijn voor meer bestuurlijke afwegingsruimte. Dat waren oorspronkelijk de verbeterdoelen. Waarbij ik straks nog terugkom op punt 1. In hoeverre dat nou gaat lukken. Nog heel even die piramide. Ik noem het maar een piramide. We hadden het er al net over. Als je kijkt naar de omgevingswet, dan zijn er voor de gemeente 4 kerninstrumenten. De omgevingsvisie, nou, die heeft u in 2021 al vastgesteld. We zijn nu bezig met een afwegingskader vanuit die omgevingsvisie richting die omgevingsprogramma's, waar we ook mee aan de slag zijn. De omgevingsvisie is een bevoegdheid van de raad, zoals u weet. De programma's zijn het bevoegdheid van het college. We gaan het vandaag specifiek hebben over het omgevingsplan. Dus niet over al die andere dingen, maar specifiek richten we ons op het onderwerp omgevingsplan. Want omgevingsvisie en programma's bent u al mee bezig geweest. En onderste onderdeel eigenlijk is de vergunningen die we natuurlijk binnenkrijgen. Inclusief allerlei andere dingen als informatieplichten, meldingsplichten. En dat gaat ook over, en daar onder vergunningen van natuurlijk ook de vergunningen die niet passen binnen het bestaande kader. Waarvoor je dan een buitenplanse vergunning moet lopen. Daar komen we straks ook nog eventjes op terug, raken we even aan, maar gaan we niet te diep op in. Dus we richten ons op het omgevingsplan. Tot zover het eerste blokje. Ik weet niet of er nu al mensen vragen hebben, anders ga ik graag door met het tweede blokje. Ik zie geen handen, dus dan. Wat gebeurt er nou op 1 januari 2024? Dan krijgen we, zoals dat heet, een omgevingsplan van rechtswegen. We hebben dan eigenlijk zelf nog helemaal niks aan nieuwe regels. We hebben onze bestaande bestemmingsplannen. We krijgen 600 regels, vooral milieuregels zijn dat, over vanuit het Rijk. De zogenaamde bruidschat, die zie je in dit plaatje bovenin. Ik vind dat altijd wel een aardig plaatje. En we hebben natuurlijk ook nog allerlei ruimtelijke regels in onze plaatselijke verordeningen, die uiteindelijk ook een plek moeten krijgen in dat toekomstig omgevingsplan. Tot stand brengen van dat omgevingsplan hebben we tot 2032. Dus 8 jaar op dit moment is er gegeven. Je kunt natuurlijk eerder klaar zijn. In het plaatje zijn ze denk ik een paar jaar eerder klaar. Maar het zou ook tussen tot 2031, het kan sneller, het kan langzamer. Dus alle ruimtelijke regels, of nagenoeg alle ruimtelijke regels, zijn altijd weer uitzonderingen bij dat soort dingen. Worden dan straks geregeld in 1 omgevingsplan, is de bedoeling. Dat omgevingsplan is gericht op activiteiten, dus dat is anders dan nu. Maar we werken met bestemmingen. We werken met regels over activiteiten. En wat wel ongeveer hetzelfde is, dat voor het wijzigen van het omgevingsplan aan zich geldt de algemene voorbereidingsprocedure. Dus dat is gewoon met ontwerp, besluit en dan uiteindelijk vaststelling door de gemeenteraad, tenzij het gedelegeerd is aan het college. Daar komen we stromenin nog op terug. Dat even over de transitie van het omgevingsplan. 8 jaar de tijd, waarbij we een hele hoop regels zullen moeten omzetten, bestaande regels, naar een ander document, en dat is het omgevingsplan. Er is eerder, 2022, volgens mij is dat ook meegestuurd met de memo die u is aangeboden, een besluit genomen ook over om delen van dat omgevingsplan te delegeren, of besluiten over dat omgevingsplan te delegeren aan het college, een aantal wijzigingsbesluiten. Het gaat over een 4-tal wijzigingsbesluiten. Het gaat over het omzetten, het gaat over de beleidsneutrale omzetting van allerlei besluiten. Het gaat over het omzetten van de huidige bestemmingsplanregels naar die regels voor die activiteiten, omgevingsplanregels. Dat doen we natuurlijk om zo dicht mogelijk bij de huidige bestemmingsplannen te blijven. Als je namelijk regels heel erg gaat wijzigen, dan heb je ook kans op planschade of nadeelcompensatie heet dat. Dus we proberen die bestemmingsplannen zo goed mogelijk over te zetten naar de nieuwe situatie. Daarnaast moeten we die ruimtelijke regels uit onze gemeentelijke verordeningen om gaan zetten. Dat is een tweede onderdeel. Denk aan de ruimtelijke regels uit de APV. Ik bedoel over het plaatsen van een container op de weg, ik zeg maar iets. Die zitten nu natuurlijk niet in een bestemmingsplan. Die zitten wel in onze APV. Die moeten straks naar het omgevingsplan. Erfgoedverordening, dat soort regels. Alles komt in dat omgevingsplan terecht. Ten derde, die 600 regels uit de beruitschatting, die milieuregels die we hebben gehad, daar moeten we wat mee. Die moeten we of herpositioneren. Dus als we ze overnemen, en in veel gevallen zal dat waarschijnlijk gebeuren, dan moeten ze een nieuwe plek geven in dat omgevingsplan. Maar soms kunnen we ze schrappen. Zijn het regels die vanuit het Rijk komen die helemaal niet van toepassing zijn op de gemeente Soest, omdat we niet dat soort activiteiten hier hebben of dat soort bedrijven. En je kunt erover kiezen dus om regels te schrappen of aan te passen. En tenslotte is dat de verwerking van reeds verleende vergunningen. Als een vergunning verleend is onherroepelijk, dan is daar ook geen raadsbesluit voor nodig, want dan is dat die vergunning al verleend. Dus dan kunnen we die gewoon opnemen in dat omgevingsplan. Dat zijn de vier situaties waarin beleidsneutraal, waarin het college bevoegd is gezegd in die lijst van de delegatiebesluit. Voor u belangrijk, wanneer komt u in beeld? Dat is als het gaat om nieuw beleid of nieuwe ontwikkelingen wat we aan dat omgevingsplan gaan toevoegen. Ja. Betekent niet dat u alleen maar omgevingsplanwijzigingen volgend jaar langs krijgt. Nee, we hebben alle ontwerpbestemmingsplannen die voor 1 januari te inzagen worden gelegd. En dat zijn er best een hoop, want heel veel initiatiefnemers hebben er nu voor gekozen om nog net even voor 1 januari toch maar via de oude procedure een omgevingsplan ter inzage te leggen. Die komen natuurlijk in het nieuwe jaar nog onder het oude recht langs bij de Raad ter vaststelling. Dus dat is goed om te weten. Dus het eerste punt, u krijgt volgend jaar, ik denk niet meer dat jaar erop, maar ik denk dat het allemaal volgend jaar zal zijn, anders loopt de procedure vrij lang, nog bestemmingsplannen die als ontwerp ter inzage zijn gelegd. Daarnaast krijgt u mogelijk, we hadden het er straks al even over, de vraag van de voorzitter was, hoe gaat het straks onder de omgevingswet? Welke keuzes worden er dan gemaakt? Als een initiatiefnemer nu niet op tijd is en straks toch met een plan komt en wij willen dat faciliteren, dan heeft hij over het algemeen 2 keuzes. Dan kan dat via een aanvraag om afwijking van het omgevingsplan of om een wijziging van het omgevingsplan zelf. Er zijn 2 mogelijkheden. Dat is nu onder de huidige WRO heb je ook al vaak afwijking. Hè? En dan blijkt eigenlijk, wat je eigenlijk hebt, is dat het onderliggende plan eigenlijk geldend blijft als je afwijkt. Hè? Dus dan zit je aan een vergunning vast, blijft het onderliggende regime blijft gelden. En bij een wijziging van het omgevingsplan, dan wijzig je het hele plan. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen, iemand heeft een kavel met een bouwvlak erop en die wil eigenlijk niet op die plek bouwen, maar op een andere plek op die kavel. Als je dan niet het onderliggende regime eraf zou halen en een BOPA zou verlenen, zoals dat hier heet, dan zou die en die nieuwe bouwmogelijkheid krijgen, maar ook dat oude bouwvlak zou er nog op blijven staan. Dus dan zit je vast aan een wijziging van dat omgevingsplan. Dus ook dat moeten we kunnen na 1 januari 2024. Ik denk dat dat een duidelijk voorbeeld is. Het kan ook zijn dat je met een stankcirkel zit en iets dat er overheen zit. Dan moet ook die stankcirkel eraf. Dan zul je voor de buurman iets moeten regelen. In dat soort gevallen zit je vaak vast aan een wijziging van het omgevingsplan, in plaats van dat je kan volstaan met een afwijking van je omgevingsplan. Dus dat zijn 2 nieuwe, ontwikkeling of beleidswijziging die dan langs de raad komen. Op die manier. Dus volgend jaar hebben we 3 verschillende. Waarbij het bij het wijzigen van het omgevingsplan ook nog zo is dat het de software en het digitaal stelsel van de omgevingswet nog niet volledig werken. Vandaar ook al dat gedoe in de Eerste Kamer nog tot op het laatste moment. Dat wij waarschijnlijk de eerste jaar zullen moeten werken met, dat heet dan de huidige standaarden. Ik zal er niet te technisch op ingaan, maar je hebt straks, u kent wel, als u een bestemmingsplan wordt aangeboden, staat er altijd een IMRO-nummer bij. Hè? Vaststellen van een bestemmingsplan met IMRO-nummer, planidentificatienummer staat er dan. Dat is het informatiemodel ruimtelijke ordening. We gaan straks naar een andere standaard, naar het informatiemodel omgevingswet. Alleen die standaarden die zijn anders. En omdat de DSO nog niet werkt, zullen we waarschijnlijk onder de oude standaarden in de nieuwe opzet moeten maken. die we dan in dat omgevingsplan opnemen. Dat kost wel extra werk, omdat het nog niet goed werkt. Omdat het, die plannen uiteindelijk ook nog weer in die nieuwe standaarden moeten worden opgenomen. Dus daar zit nog een extra stap in voor ons. Om dat weer dan weer technisch om te zetten naar het definitieve omgevingsplan conform de omgevingswet. Dus wat blijft hetzelfde en wat is anders? Kijk, buiten verandert er niks. We krijgen gewoon ruimtelijke initiatieven langs, hè, die een effect hebben op de visuele leefomgeving. Als we medewerking willen verlenen, zal dat goed onderbouwd moeten worden. En moeten we dat uiteindelijk juridisch regelen in dat omgevingsplan? Dat kan dus zijn eerst via een vergunning en later in het omgevingsplan. Of direct met een omgevingsplanwijziging. Wat anders is, is dat we van een goede ruimtelijke ordening naar een evenwichtige toedeling van functies aan locaties gaan. Dat betekent dat de afweging breder wordt. Dus dan kijk je ook nog andere aspecten, zoals gezondheid, duurzaamheid, die op dit moment nog niet echt onder goede ruimtelijke ordening vallen. Daarnaast gaan we van regels, zei ik al, van regels voor bestemmingen, hè, met een doeleindenomschrijving en dan bouwregels, en gaan we naar regels voor activiteiten. En wat heel belangrijk is, en daar gaan we in het volgende blok op in, waar nog wel wat consequenties voor heel veel gedoe over is, gaan we van losstaande bestemmingsplannen naar één omgevingsplan. En vooral juridisch is dat heel anders. U kunt u zich voorstellen, als je nu een bestemmingsplan voor een gebiedje vaststelt, wij hebben in Soest, ik geloof, 10 grote bestemmingsplannen en nog 120 kleine, die staan allemaal aan zich los van elkaar, worden aan zich getoetst. Straks hebben we 1 groot bestemmingsplan, is 1 grote regeling waarop gemuteerd gaat worden. Je moet het eigenlijk zien als een soort 1 grote verordening waarop gemuteerd gaat worden. En daar lopen natuurlijk allerlei. We hebben enerzijds die transitie waarvoor heel veel besluiten genomen moeten worden. De meeste door college omdat het beleid centraal is. Maar ondertussen lopen er ook gewoon nieuwe ontwikkelingen. Dus dat is dat wordt een uitdaging, maar daar kom ik zo op terug. Heeft iemand naar aanleiding van dit stukje al vragen? Of was dit helder?
Meneer Dijkhuizen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zat gewoon even te denken, hè, van je gaat van bestemmingen naar activiteiten. Dus ik probeer het voor mezelf, maar wellicht ook voor de anderen hier, dus wat duidelijkheid te krijgen. Stel, ik wil een kinderdagverblijf openen in Soest, om een voorbeeldje te noemen. Ja. Dan zou je vroeger kunnen zeggen, nou ja, het bestemmingsplan, je kijkt wat je wil, je daar gaan doen. En daar, je maakt een evenwichtige afweging en klaar. Maar nu zegt u, nu gaan we kijken naar de activiteiten. Betekent dat dan dat zo'n kinderdagverblijf in dit voorbeeld al helemaal moet gaan uitdenken wat ze ooit met al die kinderen zouden willen gaan doen? En dat u dat, als het ware, dan vergunt, is dan niet het goede woord waarschijnlijk. Maar moet ik daar dan aan denken dat een initiatiefnemer als een toekomstige activiteiten op tafel moet leggen, helpen ze om dat voor mij wat meer helder te krijgen?
Even nadenken hoor. Als wij nu we zijn nu aan het oefenen aan de voorkant, hè, dan zit er vaak een maatschappelijke bestemming op zo'n locatie. En daar zitten, als je zo'n maatschappelijke bestemming leest, zitten daar misschien wel in de doeleindenomschrijving 8 of 9 verschillende functies onder. Waaronder kinderdagverblijf, maar ook misschien de bejaardenzorg. Meestal hebben we zo'n brede maatschappelijke bestemming. Dus wat je bijvoorbeeld bij die transitie ziet, is van hoe gaan we dat voor het beheer makkelijk opdelen. Straks worden dat bijvoorbeeld allemaal functies in lagen. Dus al die, want je kunt je voorstellen, in het ene bestemmingsplan staan er misschien 6 functies onder. En in het andere bestemmingsplan, dat die destijds los stonden, stonden daar wel 9 functies onder die daar konden. Waarvan er 6 overeenkomen. Straks krijg je, dat heet dan werkingsgebieden op elke laag, met de regels voor die functie daaraan. Dus dan krijgen we op de ene plek zie je dan 6 lagen en op de andere plek 9 lagen. Dus voor zo'n locatie moet je dan kijken van, doe je daar dan alleen die ene laag aan, of is dit een locatie waar meerdere functies zouden kunnen plaatsvinden? En dan doe je daar meerdere lagen aan. Dus het is een andere manier van denken, ook een andere manier, helemaal andere manier van opbouwen van dat plan. Geef dit, misschien komen we er straks nog op terug.
Volgens mij is het nog niet helemaal een antwoord op uw vraag, meneer Dijkhuizen.
Nou, ik krijg er iets meer beeld bij. Maar mijn laatste vraag daar dan op is, wordt het voor de burger, voor de initiatiefnemer daarmee makkelijker, of wordt het juist ingewikkelder?
Voor een aantal dingen denk ik dat het makkelijker wordt. Voor de eenvoudige aanvraag en dergelijke. Die kan die veel makkelijker via, straks komen we ook nog even bij het loket. Hoe ziet dat eruit voor de inwoner? Dus als je een vergunning wil aanvragen en wat wil je doen, ik wil kappen of hè, dat soort dingen, zullen veel makkelijker gaan. Bij wat ingewikkeldere vragen zal het gewoon de loop zijn. Neemt u contact op met de gemeente, is mijn verwachting.
Meneer Wrakking, u had ook nog een vraag?
Ja, ik had ook een vraag, maar ik denk dat het antwoord net al een beetje gegeven is.
Oké, dan ga ik naar mevrouw Wegman.
Nee, maar ik wil hem toch stellen. Ik wil weten of ik daar gelijk in heb. Het omzetten van de huidige bestemmingsregels naar omgevingsplanregels. U zei net, er zit een bestemming op maatschappelijk, maar dat kan je 6 lagen, 9 lagen. Ik denk dat het met die regels ook zo gaat. Hè? Er zit een bestemming op en er horen een aantal lagen regels. Dat blijft, want anders kan je het nooit in 1 omgevingsplan neerzetten, naar mijn idee. Klopt dat?
Als ik u goed begrijp, klopt dat, denk ik, wat u wilt. Alle regels uit het bestemmingsplan gaan wij in principe opnemen in ons omgevingsplan.
Ja, ja. En dat worden dan gewoon, wat je er dan heet...
Dat worden dan regels voor activiteiten. Ja.
Ja.
Ja. Bouwactiviteiten, gebruiksactiviteiten. Ja.
Oké.
Okay. Alleen straks zitten er nog meer regels op. En dan komen ook die regels uit de verordeningen er nog overheen. Of de regels uit de bruidschat komen er dan in. Die zaten nu in andere documenten, hè, vanuit het Rijk. En die zijn straks dan allemaal vindbaar via dat binnen dat ene omgevingsplan. Dat is de bedoeling, om al die ruimtelijke regels bij elkaar te brengen.
Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Wegman.
Dank u wel. U gaat 8 jaar doen over het helemaal afmaken van het omgevingsplan. Of maximaal 8 jaar. En dus het groeit en het dijt uit. En hoe gaat dat dan? En kan het dan zijn dat je in het begin aan andere regels voldoet dan aan het eind? Kan je daar wat over uitleggen?
Ja, dat komt straks in de presentatie, denk ik, terug. Maar het dijt in, ja, we gaan dat stapsgewijs doen, inderdaad. Maar we hebben op 1 januari wel gewoon een omgevingsplan. Alleen is dat een omgevingsplan van rechtswegen, zoals we dat noemen. Dus dat zijn die bestemmingsplannen met die bruidschat. En die moeten we naar een ander... Ja, wel, het,
dus
wel
als
een
het
omgevingsplan,
op 1 januari
maar op een
aanvragen,
andere manier geregeld omzetten.
Dan zijn er nog geen regels?
Dan zijn er wel regels. De regels uit het bestemmingsplan gelden. Uit het voormalige bestemmingsplan gelden dan. Maar dat heet dan omgevingsplan.
Maar die zitten er allemaal al in?
Ja, die zitten er allemaal al in.
Dat gaat
van rechtswegen.
Ja. In lekentaal, mevrouw Wegman. Alle regels die nu bestaan, daar gaat een nietje doorheen. We noemen het omgevingsplan. En dan hebben we nog 8 jaar om er ook echt een omgevingsplan van te maken. Dat mag hij niet zeggen, maar ik wel.
Ja, ja.
Gaat u verder, meneer de Goede. Uw laatste 10 minuten gaan in.
Ja. Dan moet ik opschieten. Dan wil ik wel graag de presentatie terug. Ja. Ik had het net al even over, hè. Het is echt een fundamentele systematiekwijziging. Dit heeft nogal wat consequenties. Dat we van al die plannen naar 1 plan moeten. Wat we natuurlijk straks gaan krijgen is dat wij, zoals nu, misschien wel 20 bestemmingsplannen hebben nu tegelijk lopen en initiatieven. Straks heb je elke dag, dit is best wel een technisch plaatje, moeilijk uit te leggen. Wij moeten iets meegeven aan bijvoorbeeld bureaus die voor ons dan die artikelen gaan schrijven in dat omgevingsplan. Voor die betreffende ontwikkeling. Of we zijn bezig met het omzetten van verordeningsregels. Die besluiten, het is elke keer een besluit op dat omgevingsplan. Om dat omgevingsplan aan te passen. Dus dat loopt, in dit geval zijn er 2. Onder is men bezig met een besluit en boven is men bezig met een besluit. En 1 van de 2 komt eerder ter besluitvorming. Maar dat moet wel allemaal op elkaar afgestemd worden. Want uiteindelijk moet dat omgevingsplan aan het eind van de dag kloppen. Is dat helder? Ik kan het niet heel veel anders. Maar je kunt je ook voorstellen, misschien is het alleen maar de artikelnummering. Als zij boven ook bij artikel 5.134 beginnen en beneden ook bij artikel 5.134... dan klopt dat uiteindelijk niet in je omgevingsplan, want dat had dan 135 moeten zijn. Dus uiteindelijk komt dat weer bij elkaar en moeten we dat goed coördineren en beheren, dat omgevingsplan. Nou, en daar zit heel veel... Ik heb zelf het idee dat daar bij het aan het begin van het traject niet goed is over nagedacht. Daar zitten ook alle problemen waarom de Eerste Kamer het nog heeft proberen tegen te houden. Omdat we van deze omdat het tegen deze samenloop van besluiten. En hoe ga je dat nou goed organiseren? Daar moet de software ons in helpen, maar die is nog niet helemaal zover. Vandaar dat we ook met die TAM-IMRO-plannen moeten werken. Want dat is dan via IMRO, waardoor je wel weer dat eigen gebiedje hebt. Zoals nu met de bestemmingsplannen. Dus dat is de reden daarachter.
Meneer de Goede, deze raad is dol op details, maar niet zo dol als u en uw vakgenoten. Okay. Kunt u iets dichter bij de belangen van de raad blijven?
Ja. belang van de raad gaan we nu krijgen, volgens mij. Het beheer van het omgevingsplan, daar zei ik net iets over. Aandachtspunt in de uitvoering. Wat u nu ziet bijvoorbeeld in de krant is dat we op dezelfde dag vijf keer... een omgevingsplan of vijf besluiten publiceren. Dat kan straks niet. Elke dag hebben we een nieuwe versie van dat omgevingsplan. Omdat het landelijke systeem maar één keer per dag inleest, moet je om de dag dat besluit publiceren. Een besluit publiceren. Dus als we vijf plannen in de raad hebben, moet je vijf dagen achter elkaar besluiten. Dus dat zit voor de uitvoering, voor de ambtelijke organisatie, is dat heel lastig. En het is een vraag, hoe maken we dat besluit nou voor u inzichtelijk? Als u vergadert over zo'n besluit, er is maar in dat DSO staat het omgevingsplan. Dat is het omgevingsplan dat dan geldt. Dus daar zit nog niet het ontwerpbestemmingsplan wat bij u voor ligt, zit daar nog niet in verwerkt. Dus wij moeten via onze eigen systemen zorgen dat we voor u inzichtelijk maken wat u besluit. Dus er komt waarschijnlijk iets van een wasbordlijst, kan ik me dan voorstellen, over welke regels te veranderen. Wat was het? Wat wordt het? Dat is enerzijds, aan de regelkant is dat. Dat is waarschijnlijk, zijn ze daar in de techniek mee bezig om dat toch vrij makkelijk te kunnen laten genereren. Aan de andere kant kun je ook voorstellen dat de geometrie, hè, dus de gebieden waar die regels aan hangen, die kunnen wijzigen. Als jij een goede regeling voor iets hebt, en dan hoef je soms als daar een nieuwe functie bij komt, hoef je alleen maar het werkingsgebied uit te breiden van die regel. Dus alleen voor dat onderdeel, voor die geometrie, om die mutaties goed te laten zien en in beeld te brengen, daar is men nog heel druk mee in de software. Dat lukt nog niet goed. En daar zijn ze gewoon heel druk mee achter de schermen.
Mag ik een korte, verduidelijkende vraag stellen?
Ja, natuurlijk, meneer Paul.
Probeert u te zeggen dat... Is het model tekenen? Beetje aan het modelleren in die nieuwe omgeving? Dus je gaat laten zien van dit gaat er wijzigen. We hebben een omgevingswet. We hebben één of meerdere initiatieven op dat gebied. En dat je zo met een soort die verbeelding, zoals we dat nu noemen, gaat werken.
Ja. Ja, die artikelen gaan wijzigen. Krijgt u dan een lijstje. Die artikelen gaan op die manier wijzigen of die komen erbij. En dan moeten we ook inzichtelijk maken voor welk gebied die regels dan gelden die erbij komen. Dus dat moeten we een goede manier verzinnen. Even over dat omgevingsplan zelf. Of we sluiten dit blok nu af. Kan ik doorgaan? Het omgevingsplan zelf. Hoe ziet dat er nou een beetje uit? Kunnen we daar iets van laten zien? Wat zitten daar nou voor regels in? Hè? Ik zei net al, het zijn werkingsgebieden voor activiteiten. Ja? Nou, dat loopt van dat je helemaal niks regelt. Hè? Dus alles toestaat aan de onderkant tot... de uiterste regel een verbod op iets en alles wat daartussen zit. Wij hebben al een eerste opzet. Hè, dit is ook een opzet van de VNG. Wordt niet door alle gemeentes gevolgd, maar door heel veel gemeentes wel. Van het toekomstig omgevingsplan. Want wat is het geval als wij het eerste plan maken en daar de regels in gaan zetten? Dan volgen al die andere plannen die daarna volgen, die moeten ook in die opzet. Dus je moet goed over die opzet hebben nagedacht. Want dat kun je na de eerste keer niet meer wijzigen. Anders gaat de eerste besluit bepalen wat je opzet wordt. En dan kun je daarna heel lastig nog wijzigen. Ik heb hier even een plaatje gezet van welke hoofdstukken zitten er allemaal in. Waar gaat dat dan over? En al die activiteiten zitten voornamelijk in hoofdstuk 5. Hoofdstuk heet ook activiteiten. Dus daar komen eigenlijk alle inhoudelijke regels een beetje in. Ik denk dat het verder laat, want vooral technisch. Dit ziet u nu, als u een plan voor krijgt. Dan ziet u een bestemmingsplan met bestemmingen aan de rechterkant, met daar maatvoeringen en bouwvlakken. Met regels, dus je ziet eigenlijk regels en een kaart. Straks ziet dat er ongeveer zo uit. Dan zie je alleen dat werkingsgebiedje, op de plek waar je op hebt geklikt. Welk werkingsgebied is dat? En welke activiteiten mogen daar? Dat is een heel andere manier. In dit geval is het gebied wel hetzelfde, maar gebieden gaan ook soms wijzigen. Als je het hebt waar Nu zien we vaak dat we bij, als een voorbeeldje kan geven, de woon- en de tuinbestemming zijn gesplitst. Maar als je het hebt, ik heb woonactiviteiten, dan hoort de tuin daar ook bij. Dus dan krijg je een ander werkingsgebied als nu dat het gesplitst is. Dat soort afwegingen zitten allemaal in die voorbereiding op dat omgevingsplan. Van hoe kunnen we dat op een goede manier regelen zonder dat we rechten verloren doen gaan en alle informatie overnemen uit die bestemmingsplannen bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog het omzetten van die verordenings- en die beruitschatregels. Nou, hier is gewoon een regel uit, uit onze standplaatsverordening. Nou, of die precies zo wordt overgenomen, weet ik niet. Maar dat soort regels kunnen toegevoegd worden. Want dat is meer een toevoeging aan het omgevingsplan. Ik denk dat dat iets eenvoudiger is. Maar die worden ook al dus allemaal opgenomen. Verder hebben we al best wel veel voorbereidingen gedaan. Hè. We hebben al die verordeningen ook al doorgelopen en gekeken wat zijn nou ruimtelijke regels eruit. Want bij de APV zitten ook regels die gaan over de openbare orde. Nou, die blijven in die APV. Dat is een burgemeesterbevoegdheid. En alleen de ruimtelijke delen halen we eruit. De ruimtelijke regels. Voor de beruitschat, voor die 600 regels, hebben we ook al met de RUD een eerste inventarisatie gemaakt. Welke regels moeten we aanpassen en welke niet. Ten opzichte van wat we nu al zelf, op de manier waarop we het nu al zelf hebben geregeld, gaat het dan over. Dit is nog een voorbeeldje van een raadsbesluit. Misschien kunt u eens terugkijken, waar je hier lang bij stil moet blijven staan. Maar wat je straks dus gaat krijgen, is dat je een soort waswoordlijst krijgt, wat hier eigenlijk staat. En er zal ook een besluit in zitten welk deel van het oude bestemmingsplan, het omgevingsplan van rechtswegen moet ik dan eigenlijk zeggen, maar dat is het voormalige bestemmingsplan, dan bijvoorbeeld vervalt. Of dat hele bestemmingsplan vervalt, dat zal ook in dat besluit zitten. Iemand over dit stukje nog vragen?
Mevrouw Wegman.
Dus alle bestemmingsplannen bij elkaar worden straks het omgevingsplan van rechtswegen. En als er dan ergens in die kant van Soest iets wordt gewijzigd of veranderd, kan het dan ook gelden voor een ander stuk in Soest? Nou, de voorzitter die souffleert al, kan wel of niet? Maar kan dat? Hoe werkt dat?
Nee, dan wordt alleen in eerste instantie dat stukje gewijzigd. Ja, en de rest blijft gewoon het oude bestuur. Dan stond hier ook in dit raadsbesluit van dat stukje haal je dan uit je omgevingsplan van rechtswegen en daar gaat een nieuwe regeling voor gelden.
Wat maakt dat dan uiteindelijk uit?
Er is gekozen voor een nieuwe systematiek. Deze vraag is heel vaak gesteld op allerlei niveaus. Doet men daar goed aan? Nou goed, we gaan met activiteit werken. Kijk, uiteindelijk heb je nu hebben we heel veel bestemmingsplannen, daar zitten ook heel veel verschillende regels in. En ook heel veel bijvoorbeeld verschillende begrippen. Een begrip kan in het ene bestemmingsplan net wat anders gedefinieerd zijn in het andere. Straks moeten we daar dus ook eenduidigheid in hebben. Dus je krijgt wel eenduidige regelingen.
Meneer Schotman.
Ja, nee, even om naar de voorbeelden terug. We hadden het net over maatschappelijk bijvoorbeeld. Dus dan ga je er naartoe dat ook de definitie maatschappelijk, wat nu in het ene bestemmingsplan misschien anders is gedefinieerd dan in het andere geval, dat je er uiteindelijk naartoe werkt om, of wat valt daar dan bijvoorbeeld onder, dat je er naartoe werkt naar een eenduidige definitie daarvan die in het omgevingsplan zit. Begrijp ik dat goed?
Ja, als je naar onze discussie kijkt die wij dan intern voeren, gaan we met een maatschappelijke activiteit werken. Dan lopen we er tegenaan van ja, die maatschappelijke activiteit is niet op al die maatschappelijke locaties hetzelfde, want soms zitten er andere functies onder. Dus dan moeten we hem op gaan knippen in verschillende type functies. En in de ene zullen er dan 6 van die lagen onder zitten en in de andere 9 lagen. En in een volgende locatie, en dus afhankelijk van de locatie en welke activiteiten je daar zou willen. En welke functies je daar zou willen. Het gaat ook over de evenwichtige toelening van functies aan locaties. Dat is elke die dat zinnetje wat er dan onder ligt. Ja, dan ga ik graag verder.
Meneer Vakking.
Ja, dank u wel. Ik zat nog even naar het voorbeeld te kijken en dan zie ik bij artikel 2 staan, door het besluit vervalt een deel van het bestemmingsplan. Betekent dat ook dat als je eigenaar bent van dat bestemmingsplan, zeg maar, maar dat is een bepaalde locatie, dat je daardoor ook andere regels zou kunnen krijgen, dus dat je dat verdomd goed in de gaten moet houden of je daar niet rechtens iets kwijtraakt?
Als bij de transitie wel, maar wij zijn ook gewoon verplicht om die transitiebesluiten, dat is gewoon een raadsbesluit, op het moment dat wij regels veranderen, Het zal een ontwerpbesluit zijn die gewoon voorzienswijze erin is aangelegd. Maar wij, ja, wij doen er natuurlijk alles aan om te zorgen dat die regels één op één zoveel mogelijk overgaan. Dat is nu gewoon de bedoeling. En dingen als bouwhoogtes en zo, normen kun je gewoon vastleggen, ook in de rond het omgevingsplan. Dus daar zie ik niet zoveel hiccups in.
Gaat u verder.
Even over het digitaal stelsel omgevingswet en de toepasbare regels. En dan, dat is eigenlijk voor, dan hebben we het eigenlijk over, wat ziet die inwoner nou straks? Nog even, we hadden dat straks. Eigenlijk is het natuurlijk ook bedoeld om het eenvoudiger voor die inwoner te maken allemaal. Nou, daarvoor is dat digitale stelsel ontwikkeld. En de vraag is, van ja, wordt het er nou heel veel eenvoudiger van? We hadden straks al even een voorbeeld dat genoemd werd. Dat ik zei van ja, in de ene, voor eenvoudige aanvragen zal het waarschijnlijk wel een stuk eenvoudiger worden. Maar voor ingewikkelde aanvragen kom je uiteindelijk toch weer bij de gemeente uit. Dit was wel het doel ooit. Maar daar is al de ambitieniveau is al heel ver teruggedraaid, ook op rijksniveau hierover. Dit lijkt een ingewikkeld plaatje, maar wat het eigenlijk is, is het DSO. Dat moet je eigenlijk zien als een soort kijkdoos, waarin al die regels worden gestopt. En de initiatiefnemer, die zie je rechts onderin staan. Je gaat waarschijnlijk via ons eigen loket, als hij wat wil, dan gaat hij toch gauw bij de gemeente kijken. Gaat hij richting dat DSO. En iemand wil kappen en dan die ziet helemaal die achterkant van dat hele omgevingsplan met al die kan die opvragen in dat DSO, maar die ziet hij in principe niet. Als die gewoon zegt van ik wil een vergunning aanvragen en ik wil toetsen of dat kan, dan zou die eigenlijk gaat hij dan naar het DSO en dan gaat hij of een vergunningencheck doen, heb ik een vergunning nodig. Hij kan via regels op de kaart dus al die regels zien, maar dan ziet hij niet alleen de gemeentelijke regels. Beseft u zich, goed, ik heb hier een demo bij, daar hebben we geen tijd voor. Maar dan gaat u naar dat loket. U kunt zelf het nieuwe omgevingsloket ook bekijken, als u dat zou willen een keer. Maar er staan ook alle regels die vanuit het Rijk komen, ook alle regels vanuit de provincie en de waterschappen staan daar. Dus dan krijgt u niet alleen de gemeentelijke regels, maar dan krijg je echt een hele lijst met regels. En je kunt daar dus de aanvragen doen en meldingen. En eventuele maatregelen op maat worden daar genoemd. Dus dit is eigenlijk, dat DSO is eigenlijk niet meer als een kijkdoos waar wij met allerlei applicaties op aansluiten. Dat is enerzijds onze toepasbare regels die wij zelf moeten maken. En wat zijn dat dan? Toepasbare regels zijn eigenlijk niet meer dan beslisbomen. Dus die moeten wij zelf maken. Voor de bruidschat zijn alle toepasbare regels meegeleverd door het Rijk. Dus voor al die 600 regels die ze hebben meegestuurd, hebben zij toepasbare regels gemaakt. En wij moeten voor, nou, we beginnen met de... We hebben al een aantal toepasbare regels, ook nu al in het OLO zitten. Nou, die nemen we ze. We zijn verplicht om het dienstverleningsniveau op orde te houden. Dus die moeten in het nieuwe DSO ook vanaf 1 januari zitten. Er zijn er een stuk of 9, geloof ik, die we nu al op inzetten. Dus die nemen we sowieso op in het DSO. En daarna kunnen we dit uitbreiden voor meerdere vergunningen. En dan kijk je natuurlijk het eerst naar je topactiviteiten. Vergunningen die veel worden aangevraagd, om die op deze manier af te vangen. Dus toepasbare regels zijn eigenlijk niet meer dan het omzetten van juridische regels naar begrijpelijke vraagbomen. Ook daar zit werk in, want dat moet dan eigenlijk op B1-niveau, moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Terwijl je vanaf juridische regels komt, dus dat is ook nog best wel een klus om dat op een goede manier te doen. En dit zal dus ook een groeimodel zijn.
Meneer Zulke heeft hierover een vraag.
Over de werking van de DSO... De burger gaat naar DSO toe, want die wil iets en die gaat dan zoeken. En dan wordt hij door dat DSO geleid om vast te stellen of zijn activiteit kan. Welke voorwaarden gelden. En dan moet hij bij de bevoegd gezag een aanvraag indienen. Hè? Onderaan het knopje klik aanvraag.
Ja.
Kan het DSO perfect zijn. Maar stel nou dat er een foutje in de DSO zit. Zou kunnen, toch? En dan is bijvoorbeeld een vergunning niet nodig volgens dat DSO. Dus hij gaat gewoon lekker aan de gang. Hoe zit het dan met, laten we zeggen, de aansprakelijkheid? Want hij is op goed vertrouwen afgegaan op de informatie in DSO. Heeft daarom geen aanvraag ingediend. Zei DSO ook. Maar achteraf blijkt, ja, is ergens een foutje. Nou,
en helder, meneer Silke. Welke rechten kun je ontlenen aan de uitkomst van de DSO?
Het is een landelijk stelsel. Ik weet niet of zij of er nog een disclaimer ook op zit. Volgens mij is dat nog steeds zo, hè? Ja. Dus er zit volgens mij nog steeds een disclaimer op. Dus ja, dat is de situatie waar we op dit moment mee te maken hebben. Ik denk dat wij daar als gemeente niks aan kunnen wijzigen. Wij kunnen alleen ervoor zorgen dat we onze toepasbare regels op een goede manier opzetten, zodat we de juiste antwoorden krijgen.
Snap ik, hoor. Maar de burger, want daar gaat het mij even om. Hoe moet de burger hiermee omgaan met dit gegeven?
Ja, ik denk dat als de burger zeker wil zijn, dat hij altijd nog even dan bij de gemeente langs zal moeten. Maar goed, dat heeft u een andere oplossing, meneer Sjoeke? Mag ik het even gaan zeggen?
Ik ben heel goed in problemen bedenken, hoor. even serieus, want ja. het is ook een overgangsperiode. Dus mag de burger erop vanuit gaan dat jaar 1 of 2, weet je, is het een overzienbaar ding? Want als iemand iets groots doet, dan ligt het ook voor de hand dat hij zelf een check doet, maar nog even naar de gemeente, bij kleine dingen. Weet je, zo zou ik het zelf doen als burger. Maar hoe lang duurt het voordat de burger er echt van op aan kan?
En hebben we als gemeente iets voorzien qua vangnet voor eventuele kinderziektes?
Dat laatste. Hebben we gewoon onze ambtenaren. En voor de vraag. De vraag was precies.
Wanneer is DSO echt zo robuust dat je kan zeggen, hij is goed?
Dat vind ik een hele lastige. Want er zitten dus niet alleen onze eigen regels in, maar ook regels van anderen. Ik denk dat wij gewoon heel zorgvuldig moeten zijn met de regels die we erin zetten. Zeker als we er toepasbare regels van maken. En tot die tijd moet eigenlijk altijd de eerste check zijn. Wilt u deze vergunning of deze... neem contact op met de gemeente. Dus dat zal ook in heel veel gevallen... het verhaal zijn. Want zodra ze maar iets complexer worden, is het al heel lastig om er zo'n beslisboom van te maken. Dus ik denk dat er in heel veel gevallen gewoon toch nog men bij de gemeente uitkomt. En niet dat via DSO doet.
Dank u wel. We gaan hier niet de discussie uit de Eerste Kamer over doen. De heer Silke heeft inmiddels zijn vragen en zorgen heel duidelijk gemaakt. En er is ook een rol voor de Raad weggelegd om daar op toe te zien, denk ik. Meneer Dijkhuizen.
Nou, ik wil het niet ingewikkelder maken dan dat het al is. Hoewel ik vind dat u het heel goed uitlegt. Maar als u steeds zegt van dan moet u contact met de gemeente opnemen, dan zou het ook maar zo kunnen dat u echt wel veel meer tijd nodig heeft. Terwijl die omgevingswet, een omgevingsplan juist bedoeld is om een snelle doorlooptijd te beogen. Wat is de verwachting die u daarin... wat is de reële verwachting dan?
Dat vind ik best wel een lastige inschatting. Hè? We hebben sowieso al heel veel meer tijd zullen we nodig hebben, omdat we en die transitie moeten maken, maar ook dat we gewoon lopende plannen hebben natuurlijk die we moeten gaan behandelen. Dus het is anders dan het afgelopen jaar dat we alleen de lopende plannen in behandeling hadden en die andere bestemmingsplannen lagen er gewoon. We hebben ook die transitie nog eroverheen, dus dat zal sowieso al heel veel meer tijd kosten. Dit is meer een vraag die misschien bij de afdeling VTH ligt, hè, die met die vergunningen vooral te maken hebben. Ik weet niet of dat dan echt verandert ten opzichte van nu. Hè? Want nu zitten er ook maar een aantal aanvragen zitten in het omgevingsloket. En is ook wel vraag, gouden de opmerking, neem contact op met de gemeente. En dat gebeurt nu ook gewoon. Dus je probeert zoveel mogelijk te gaan afvangen. En op termijn steeds meer via de DSO. En het dienstverleningsniveau daarmee ook op te krikken. En minder met de kleine dingen bezig te zijn en toch je aandacht te kunnen richten op de wat ingewikkelde aanvragen. Ik denk dat dat een soort groeimodel moet worden. Voldoen? Nog even over de...
Mag ik nog even een stuk?
Kunt u hem even bewaren? Dat zijn de laatste 2 sheets.
Ja, en deze zijn ook niet zo heel spannend, hoor. Transitieplanning. U had misschien al een hele uitgebreide planning verwacht. Maar waar wij straks eerst eens even mee gaan beginnen is om te kijken of we een eerste bestemmingsplan kunnen gaan omzetten. Hier zijn we ook al mee aan het oefenen. om gewoon eens een keer met een eerste wijzigingsbesluit te komen voor een transitieplan. In de hoop dat we dan ook vooruit lopen op ontwikkelingen die al die misschien al lopen tot het wijzigen van omgevingsplannen. Dat zou ook kunnen. Dat is omdat dat veel input oplevert voor de regels die we straks moeten maken voor die nieuwe ontwikkelingen. Die wil je op een bepaalde manier opzetten. Dus als we dit doen, dan geven we al heel voor een groot deel invulling aan de regels voor een woongebied. Met activiteiten, regels voor activiteiten voor een woongebied. Dus op die manier willen we het aanpakken en willen ook niet te ver vooruitkijken. Dat heeft volgens mij ook al in de memo ook gezet. Ook te maken met wat zijn de andere prioriteiten die er lopen. Wat gaat het ons dan tijd kosten om dat te doen? Hoeveel mensen kunnen we daarvoor vrijmaken? Dat soort onderdelen spelen mee. Waar we natuurlijk wel mee rekening houden is om te kijken of we zo snel mogelijk een aantal van die topactiviteiten kunnen regelen. Zodat dat extra werk op andere plekken scheelt. Dat was eigenlijk mijn verhaal. Het was pittige kost. Ik heb ook niet op alle vragen soms altijd een antwoord, weet ik. Die omgeving is heel breed. Ik heb mijn best gedaan om dit zo eenvoudig mogelijk te vertellen, maar het blijft ingewikkeld. Mocht u nog vragen hebben, stuur ze gerust op. Zullen wij ze proberen te beantwoorden. Ik ben natuurlijk niet alleen, maar ook met een heel team juristen en collega's die elk op hun vlak met die omgevingswet bezig zijn.
Dank u wel, meneer De Goede. Leuker kon u niet maken, maar wel eerlijker. Dank voor uw presentatie. We gaan even een rondje vragen doen, waarbij we even, ik zet uw microfoon even uit, waarbij we even kijken of beantwoording door u of door de wethouder plaatsvindt. Meneer Paul was als eerste aan het woord en ik heb daarmee twee woordvoerders van GGS, maar dat heb ik even niet gezien.
Het hele idee gaat uit van functies, van activiteiten. Nou ben ik van een club die ook houdt van omgevingen waar helemaal niks gebeurt. Bestaat dat in de nieuwe omgevingswet?
Meneer De Goede.
Ja, dat bestaat nog steeds in de nieuwe omgevingswet, hoor. Want dan kun je gewoon normen aanhangen of een functie natuur of iets dergelijks. Hè. Dus dat kan gewoon. Dat verwijzigt niet.
Mevrouw Wegman.
In hoeverre hebben de visie en de programma's invloed op het plan?
Uiteindelijk hebben die heel veel invloed op het plan. Maar voor de transitie proberen we zo beleidsneutraal mogelijk over te gaan. Maar uiteindelijk moeten dingen die we in de visie met elkaar hebben, absoluut doelen en ambities, die straks landen in de programma's, kunnen uiteindelijk leiden tot regels voor je omgevingsplan.
Maar er zit dus een bepaald element van subjectiviteit in de overgang.
Nou, als u in het programma.
Hoe doet u dat?
Als u in het programma, bepaalde duurzaamheidsambities stelt. Dan betekent dat er regels voor in het omgevingsplan moeten komen. Om aan bepaalde, misschien energieprestatienormen te komen. En die wil je dan opnemen in je omgevingsplan. Zodat je die bij een ontwikkeling. Dat die gewoon die regels voor die bouwactiviteit gelden, dat je die normen dat die verplicht zijn.
Mag ik dat samenvatten als de programma's wijzigen mogelijk weer het omgevingsplan, waar het omgevingsplan puur de huidige regels in een nieuw jasje zijn?
Ja, dus het gaat om en nieuw beleid, hè, programma's ook gewoon beleid, en nieuwe ontwikkelingen die wijzigen het omgevingsplan en dan is ook de raad aan zet, heb ik laten zien.
Meneer Vakking.
Ja, even een vraag nog over de regels, want we krijgen geen nieuwe bestemmingsplannen, maar activiteiten. Maar ik denk nog steeds in bestemmingsplannen. Als die zometeen geplaatst worden in dat omgevingsplan, gelden dan voor al die bestemmingsplannen, activiteiten, dezelfde regels zoals ze opgenomen zijn in dat omgevingsplan? Of is dat ook weer net als bij bestemmingsplannen, ieder bestemmingsplan heeft zijn eigen regels?
Ik heb het net proberen uit te leggen. Moet ik het nog even herhalen? Kijk, die bestemmingsplannen die vormen samen het omgevingsplan van rechtswegen. Dat moeten we gaan vertalen naar een omgevingsplan conform de omgevingswet, dus regels voor activiteiten. Het voorbeeld was volgens mij met de heer Schotman over die maatschappelijke bestemming die nu in allerlei bestemmingsplannen zit en daar dan net even wat anders is. Wij moeten nagaan hoe we dat ook op een goede manier kunnen beheren. En dat bestemmingsplan op een goede manier kunnen opbouwen. Dus al die regels die hangen aan werkingsgebieden. Maar dat, ja, nu heb je bestemmingen en bestemmingsgebieden en daar hangen de regels aan. Dan werkingsgebieden met regels aan die werkingsgebieden.
Dat begrijp ik, maar het gaat juist om de nieuwe die zometeen erin geplaatst worden. Vallen, hebben die dan allemaal dezelfde regels of niet? Of is dat ook per...
De nieuwe die hebben de regels van het nieuwe omgevingsplan direct, ja. Ja. Ja.
Dank u wel. Mevrouw Boezem.
Ja, ik betwijfel of de vraag al is beantwoord tijdens de presentatie, maar ik ga hem toch stellen. Is het mogelijk om ons te betrekken bij de ontwikkeling van het grote omgevingsplan die eraan komt, zodat we ook kunnen bijdragen aan de inhoud?
Volgens mij gebeurt dat automatisch op het moment dat we het omgevingsplan gaan wijzigen, in ieder geval voor de delen die niet gedelegeerd zijn. Dus dan wordt u automatisch bij het omgevingsplan betrokken. U kunt nu kennis nemen van de indeling die nu gemaakt is. We hebben daarbij het VNG-model gevolgd voor de opzet daarvan. En dat is ook medegemaakt met allerlei stedenbouwkundige bureaus. Want u kunt voorstellen, als iedereen met een andere standaard in opzet komt, wordt het voor stedenbouwkundige bureaus die al die wijzigingen normaal gesproken maken voor gemeentes ook heel ingewikkeld. Omdat elke gemeente het weer net wel op een andere manier doet. Dus vandaar dat er een soort standaardindeling is gemaakt.
Mevrouw Boezem.
Dus worden we wel geïnformeerd over de inhoud daarvan?
U wordt altijd geïnformeerd over de inhoud.
En kunnen we ook bijdragen aan de inhoud? Of dat ook niet?
Ik weet niet precies wat u bedoelt met bijdragen aan de inhoud.
Laat ik uw antwoord proberen samen te vatten als... in principe zou de overgang naar het omgevingsplan neutraal moeten zijn. Dus de regels die wij al hebben vastgesteld worden daarin verwerkt. Misschien een rol voor de Raad, ook in gedachten had de heer Silke zei... om wel de vinger aan de pols te houden of dat... correct gebeurt en of daar geen missers in zitten. En volgens wordt iedere wijziging, zolang wij die niet zelf gedelegeerd hebben aan het college, komt weer voor ons liggen. Het duurt 8 jaar voordat het plan echt omgezet is. En bij al die tussentijdse wijzigingen zijn wij allemaal betrokken. Dus het is niet in één keer een grote klap. Het zijn een hele hoop kleine klapjes. Ik zie meneer De Goede knik. Nou, dan ben ik ook weer blij met mijn samenvatting. De heer Silke.
Even voor mijn beeld. Nu krijgen we bij een nieuw bestemmingsplan krijgen we de plan met de voorschriften en de toelichting. Een pakje van 120 pagina's. Straks krijgen we een bouwactiviteit. Hè. Stel, er wordt gebouwd op de Meent. We know. Hoe wordt, en dat is advies, vaarrecht, dan heeft de gemeenteraad een adviesrecht, hè, zoveel meer woningen. Hoe krijgen wij dan dat aangeboden? Hoe gaan wij dat dan behandelen? Hoe moet ik mij dat voorstellen in de praktijk?
Het ligt er dus aan of we dat doen dus via die BOPA... waar je voor je adviesrecht hebt als raad... of voor een wijziging omgevingsplan. Want een wijziging omgevingsplan gaat sowieso naar de raad... tenzij gedelegeerd.
Gesteld, het is een omgevingsplan wijzig.
Dan krijgt u een set met artikelen, regels. Artikelen heette dat straks. Van deze regels worden opgenomen in dit omgevingsplan... met waarschijnlijk een afbeelding van waar die regels allemaal gaan gelden... op welke plekken in de gemeente, het werkingsgebied dat bij die regels hoort. Ja. Dat krijgt u aan de voorkant aangeboden. En dat kunt u dan vergelijken met ten opzichte van het omgevingsplan... wat op dat moment geldt en dat staat gewoon in het DSO.
Ja, en is dat op papier of digitaal?
Ik verwacht dat de... Ik verwacht dat het op papier is voor de regels op dit moment. Of in ieder geval iets van een pdfje of zo. Maar het digitale deel verwacht ik dat we dat... Maar daar is de softwareontwikkelaar nog mee bezig om dat te ontwikkelen. Dat is nog niet dus uitontwikkeld. Dat ze dat op een digitale manier... Dat we dat op een digitale manier een soort viewer-omgeving ook kunnen aanbieden. Dat is de bedoeling.
Ja. Dus daar wordt de raad nog een beetje in geschoold, denk ik.
Ja, dus daar gaan we nog meemaken hoe dat exact gaat lopen.
Dat laatste was een vraag aan de griffier. Zijn er nog... Ja, meneer Schotman.
Ja, voortbouwend op de vraag van de heer Sielke eigenlijk. Want ik vond het wat zorgelijk klinken dat u zo vaag moest zijn over wat er dan gaat komen en hoe het inderdaad naar de raad komt. Maar heeft u een tijd, want er zijn natuurlijk problemen met de software en dan zie ik die max 1 jaar staan. Is dat die termijn, heeft dat dus hiermee te maken of zijn dat dan weer andere softwareproblemen? Wanneer verwacht u meer duidelijkheid over hoe dat dan in zijn werk zal gaan?
De softwareleverancier zegt dat er op korte termijn toch wel meer duidelijkheid komt. Wat is korte termijn? Dat hebben ze al iets eerder gezegd. En die duidelijkheid is in ieder geval... Wij zitten in ieder geval nog zelf een jaar aan dit softwarepakket zeker vast, wat we nu hebben. Dus we kunnen daar ook dan... we hebben geen dit soort software. Je hebt een aantal leveranciers, maar de meeste... Volgens mij kampen ze allemaal met hetzelfde probleem, zo'n beetje. En de vraag was... dat jaar heeft daarmee te maken. Dus het jaar dat wij die TAM-IMRO-plannen kunnen gebruiken, daar ging het u dan om. Daar wordt ook al over gesproken dat het naar 2 jaar gaat, die termijn. Zo groot zijn die problemen dan ook wel. Maar of dat 2 jaar wordt, op dit moment is het nog 1 jaar dat je daar gebruik van kan maken. Betekent wel dat we die plannen die we dan weer zo maken, ooit weer eens om moeten zetten naar die nieuwe standaarden. Maar goed, dat is dan weer een extra stap, ook extra werk.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Dan wil ik u danken voor uw interesse en uw geïnteresseerde vragen. Ik constateer dat we met het omgevingsplan op zijn minst 2 piramides in Soest krijgen. En een kijkdoos. En beslisbomen waar je wel of geen vergunning voor nodig hebt om die te snoeien. Ik wens u een genoeglijke avond en een hele fijne kerst. De eerste raadsvergadering volgend jaar is 25 januari... En, verrassing, dan spreken wij opnieuw over het omgevingsplan en het adviesrecht van de Raad daarin. Ik wens u verder een fijne avond.